in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 119e psalm, de verzen 41 en 62. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar zijn uw heil met al haar lust blijft hangen, waarop uw woord mij hoop gegeven had. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar hetgeen mij was beloofd, terwijl ik bad, wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen? Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen, het heil aan mij rechtvaardig toegezijd. Ai, wees dan toch de tranen van mijn wangen, doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid. Leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. 41 en 62 uit 119.
Thank you.
luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We nu met u gaan lezen en wat we vinden bij de apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, derde hoofdstuk, de eerste 9 versen. Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 9. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Zelf de dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders,
ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht Israëls, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Fariseer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen me gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En nu gaan we met u lezen de verzen die we in deze uren met u gaan overdenken. Dat zijn de verzen 10 en 11 uit Filippenzen 3. Filippenzen 3. Vers 10 en 11, wat we met u gaan overdenken en waar de apostel dan schrijft, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Laten we nu met elkander bidden om de zegen des Heeren. En dan moeten wij wel gaan beginnen, Heere, om het voor uw heilige aangezicht te belijden. En mocht het zijn met ons hart uit te spreken, dat wij zienden op onszelf en op onze afmakingen, op ons bestaan voor u, o Heere, op uw zegen, niet de minste aanspraak kunnen maken. Alle vlees heeft zijn weg voor u verdorven. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En daar is niemand die goed doet, ja tot niet één toe. Niemand die rechtvaardig is, niemand die God zoekt, tot niet één toe. Wanneer we dan ook in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid samenvergaderd aan de morgenstond van deze nieuwe dag, aan deze plaats des gebeds ons nederbuigen voor uw heilig aangezicht en uw smeken. Heere, wil gij ons zegenen vanuit uw hemels heiligdom, smeken wij het pleitende op de volmaakte gerechtigheden van hem, de Zoon uwer eeuwige liefde, die in ene offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden en die in zijn gezegend borgbloed een verse en levende weg ontsloten heeft tot de troon uwer genade, werpende onze smekingen op die aangebrachte gerechtigheid, hebben we vrijmoedigheid om tot u te naderen, Heere, want in hem rechtvaardigt gij om niet gans goddeloze. En wilt gij u verheerlijken in arme zondaarsharten? Ach, dat is dan niet alleen de belijdenis van degene die nog vreemdelingen van u zijn, die in de weg der zaligmakende ontdekking worden bekendgemaakt met zonden en schuld, maar dat is de dagelijkse belijdenis van het welzijn dergene die u mogen kennen, dienen en vrezen, Want dat ook zij blijven in zichzelf niets anders dan arme zondaren. Gij getuigt het dan ook in uw woord. Ik heb mij overgelaten, een ellendig en een arm volk. Maar die zullen op mijn naam betrouwen. Heren, als dan alle gronden worden weggespoeld en alles dan alles bezwijkt in ons en rondom ons, dan zijt gij die vaste rots der behoudenis, die gezegende arke des verbonds. Gij beminnelijke Heer Jezus Christus, op welke uw kerk toch terecht komt, mag zakken en zinken in de zalige wetenschap dat gij niet zult begeven, nog verlaten het werk uwer handen. Zo buigen we dan ook aan den morgen van deze dag, aan deze plaats ons neder voor uw aangezicht. En bidden u, Heere, mocht ons nog eens uit vrije goedheid willen verblijden door uw inkomst, uw heilige geest bij uw woord paren, dat woord en geest onder ons een kracht mogen doen. Geef ons maar een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan, dat onze gedachten niet verstrooid zijn, dat de duivel des slaaps niet hinderen, dat geen andere vijanden van buiten en van binnen ons aftrekken van uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert. Ge mocht het willen bevestigen wat ge beloofd hebt. Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. En uw kerk, uw volk mocht het ook in deze uren ervaren. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Heren, daar wilt u toch laten ontmoeten. In uw huis, bij uw woord, daar betoont ge het toch, dat gij ze voeden wil met die spijze die niet vergaat, maar die blijft tot in eeuwigheid. Nu dan, Heere, onze ogen zijn op u, gelijk het oog van den knecht op zijn heer, en het oog der macht is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo smeken we u uit genade in de verzoening van al onze zonden. Zegen ons, o Heere, en waar gij zegent, daar is het goed. Daar mocht het zijn een zegen tot waarachtige bekering van onze kinderen, jongelingen en jonge dochters. Ach Heere, vroeger dat we bekeerd worden in onze jonge jaren, u te mogen kennen, het is toch zo'n weldaad. Menig hart moet bewenen de jaren die voorbij gegaan zijn in het kortstondige leven die ze geleefd hebben buiten u. En u smeken u, gedenk aan onze jeugd. Bewaar ze toch bij de paden die naar de godzaligheid zijn. We leven in een wereld zo vol van spanningen en zo vol van beroeringen en zo vol van vragen, zo vol van moeilijkheden. In een wereld waarin de duivel ook probeert op vrome wijze uw kerk afbreuk te doen. En het jonge hart, ach het is zo spoedig meegevoerd, spreekt ons van zacht dingen. Vrede, vrede en geen gevaar. Maar gij zegt een haastig verderf zal hen overkomen. In de grondstukken der waarheid, volzalige God, is toch geen verandering. En gij zijt toch gisteren en heden, ja tot in alle eeuwigheid dezelfde. En daarom bidden we u, bekeer jong en oud. Bekeer ons allemaal, o God, zoals gij ten alle tijden en in alle eeuw en dag uw volk bekeerd hebt door uw woord en door uw geest, dat in onze hart eens gewekt werd die zaligende kennis aan uw al dierbare
allerbeminnelijkste en allergezegenste Heer Jezus Christus, Hij parel van grote waarde, U te kennen is het leven, U te missen is de dood. Nu komt het vanmorgen ons uit uw woord voorhouden en komt de dringende vraag uit uw woord tot jong en oud. Kent gij Christus? Kent gij de Heer Jezus? Is hij uw borg en uw zaligmaker? En u weet u het, Heer, hoeveel van onze kinderen, jongeren en ouderen, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen wij kennen hem niet. Ach, hoe arm. En we weten het niet. We smeken u, ontdek er dan uit genade aan, Heer. Want we zijn toch nog in het heden der genade. En gij laat ons nog verkeren onder de verkondiging van uw woord. Heere, wil er dan met de zaligmakende bediening des geestes in meekomen. Dat we werkelijk werden ontdekt aan het gemis van u. En de kennis van u, o Heer Jezus Christus, in ons harten werd geopenbaard. Omdat we u mochten leren kennen als de weg en de waarheid en het leven. Dat we het mochten kennen, Heere. En zal het goed zijn, dan zal dit toch leven in het hart dat u kennen mag met de apostel. Dat ik hem steeds meer en meer mag kennen. Hoe meer we u leren kennen, hoe meer wij uit u bediend worden, hoe meer wij uit u ontvangen, hoeveel te meer dat we in u gaan zien, Heer Jezus. En hoeveel te meer dat het onze begeerte wordt, Heere, mag ik u steeds meer kennen. Want in het kennen van u, gezegende bloed, bruidegom der zielen. In u is zulk een eeuwige volheid. In u zijn zulke eeuwige, rijke schatten, dat we nooit klaarkomen met het u te kennen. Dat was de diepe begeerte van de apostel. Leefde het vandaag eens in het hart van uw kerk, Heere. Wat zou er van uw volk meer geur en fleur uitgaan? Ach, wek ze nog eens op. Schud ze nog eens uit het ondermaans. Mocht dat levende heimwee naar u, o Heer Jezus, meer en meer in hun harten branden. Om u te kennen en in de kracht uw opstanding en in de gemeenschap uw lijdens zijn dood gelijkvormig worden, opdat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Wat zou uw kerk op een goed plekje zijn, Heere? Ach, dan zouden we de rechte vereniging van uw volk nog eens krijgen te beleven. Niet een vereniging waarin alle grenzen en de waarheid vaak verdoezeld wordt, dan bidden en smeken wij u ook om eenheid van uw kerk, Heere, maar een eenheid die in u gevonden wordt. Voegt dan, o Heere, nog eens samen wat samen hoort te leven, samen hoort te bidden, samen hoort te verkeren rondom de kandelaar van uw getuigenis. Zegen ons zo, ook in de bediening van het woord. U weet wat we daartoe nodig hebben, dat we getrouw gebonden mogen worden. Zelf uit de kennis van uw Heer Jezus, de rijkdom daarvan, maar mogen uitstallen. Dan zorgt ge toch voor uw eigen werk, en dan wordt gij alleen verheerlijkt. Gedenk zo aan al uw knechten, waar ze uw woord uitdragen, uw volk waar ze samen vergaderen. Wees nog aan alle plaatsen uw heerschap bij. Gedenk onze kranken, thuis of in het ziekenhuis. We dragen ze allen aan u, o Heere, op. En wij bidden u als die grote medicijnmeester. Hij mocht ze naar lichaam en ziel nog willen gedenken en goedgunstig zijn. Wees met land en volk, overheid en vorstenhuis. Ach, in deze dagen van gedenken, wat moest wel diepe schaamte ons aangezicht bedekken. Want wat is ons volk? Wat is onze overheid? En wat is ons vorstenhuis? En wat is uw kerk? Naar de rijke zegen der bevrijding, die gij eens gaaft na zulke bittere, bloedige, vreselijke oorlog. Is daar een weerkeren tot u, een waarachtige vreze van uw naam? Diepe schaamte moet het aangezicht bedekken. O God, wij bidden, geef vorstenhuis en overheid nog eens die genade, dat ze mochten oproepen tot uw wet en tot uw getuigenis. Want als het daar niet naar is, zal het geen dageraad hebben. Wat dan in smart verkeert, wat dan in het gemis moet leven. Het zou op de rechte plaats komen. En dan wilt gij doen ondervinden, hoe donker ook de weg mag wezen. Gij ziet in gunst, op wie u vrezen. Hoor zo ons gebed, verblijd ons zo door uw wonderdaden, dat uw werk maar verheerlijkt worden, uw koninkrijk worden uitgebreid, het werk van de Satan worden verstoord en onze zielen gered en gezaligd uit genade. Amen. Waar uw schat is, al daar zal uw hart zijn. We kennen alle dit spreekwoord wel, geliefden. Maar nu zou ik het vanmorgen zo eens willen zeggen. Wat uw schat is, dat heeft uw hart. En wat is nu mijn medereiziger door de tijd naar de eeuwigheid? Wat is nu uw schat? En wat dan uw schat is, zal het goed zijn, heeft uw hart. Dus ik zou ook de vraag kunnen stellen, wat heeft uw hart? Wat kan uw hart bevredigen? Wat is het diepste verlangen van uw hart? Wat zijn uw innerste zielsgenegenheden? Waar gaan ze naar uit? De apostel Paulus zou er dit op antwoorden. Jezus, Christus en Christus alleen. Hem te kennen, hem te bezitten, in hem te leven, hem te lieven, hem te loven, hem te prijzen. Dat is mijn schat. En dat heeft mijn hart. Mijn schat heeft mijn hart. En mijn hart heeft mijn schat. Het was de zalige belijdenis van de apostel Paulus, geliefde. Mocht het toch ook uw belijdenis eens zijn of worden. Want immers rijkdom deze wereld, ach, wat is dat voor een begrip. Vandaag is het er, morgen is het er niet. Alles is zo wankel, wat van beneden is. Maar dit is een rijkdom, geliefde, die Christus als een schat in zijn hart mag dragen. En wiens leven in die schat, in Christus, liggen mag. Waar uw schat is, al daar zal uw hart zijn. En waar uw hart is, al daar is uw schat. Zie, daar kende bijvoorbeeld Asaf ook iets van. Wat was bijvoorbeeld ook Asaf op een kostelijk plek? Hij had diep gebogen in het stof.
Hij had zijn dwaasheid en zijn ellendigheid en zijn zondigheid en zijn narigheid oprecht beleden en uitgeschreid. Hij was ertoe gekomen om het eerlijk te beleiden. Heren, ik ben een groot beest bij u. Verder kon Asaf niet komen. Een gelukkig voorrecht als wij uiten van onszelf ook niet verder kunnen komen. Maar nu stond er voor Asaf wat anders tegenover. En kijk, die was nu op datzelfde plekje waar Paulus was. Toen hij dit woord schreef in zijn brief aan de Filippenzen. Als daar die Asaf het uitroept. Wien heb ik nevens u in den hemel? En nevens u lust me ook niets op de aarde. De enige schat voor Asaf was Christus. Christus te kennen, Christus te bezitten, Christus te lieven, Christus te prijzen. Wel gelukzalig zou het hart zijn, geliefde, dat het kennen mag. Ik las van die bekende vader uit de kerkgeschiedenis, Thomas van Aquino. Hij had machtig getuigenis afgelegd van den Heere Jezus Christus, van al wat daarin Christus is, en wie en wat Christus voor zijn volk is. Alles in het leven en in het sterven, Thomas van Aquino had dit machtig getuigenis afgelegd tegenover de vijanden, tegenover de rechters, de oordelaars van de waarachtige christenen. En toen deze Thomas van Aquino zo onverschrokken een heerlijk getuigenis van Christus gegeven had, zodat de vijanden verstonden, was het de geest die in hem sprak en de geest des Heren die hem vroeg, nadat die geest getuigde, gij hebt goed van mij gesproken. Wat begeert gij dat ik u geven zal? En toen antwoordde deze Thomas van Aquino, al de innerlijke begeerte zijner zielen, de innigste verlangens van zijn hart blootleggend in deze woorden: wat ik begeer, Heere, niets dan uzelf, u te bezitten. Dat is een zaligheid in leven en in sterven. Kom, we gaan daar een ogenblik met u over nadenken. Zoals ook de apostel Paulus het hier in zijn brief schrijft aan de Filippenzen. Het gaat hier over de rijkste schat van het kennen van Christus. Opdat ik hem ken. En de kracht zijn opstanding. En de gemeenschap zijn lijdens. Zijn dood gelijkvormig wordende. Opdat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. De rijkste schat van het kennen van Christus. We zingen eerst met elkander uit de 73ste psalm, de verzen 12 en 13. En intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegen.
Thank you.
geliefde, hoe de hoogbegenadigde apostel Paulus verklaart alles schade te achten, opdat ik, zo zegt hij, hem kennen. Ach, onder alle wetenschappen heeft hij slechts één kennis die hem boven alles gaat en steeds meer en altijd dieper wil hij in deze goudmijn afdalen, de kennis van Christus. Jaren zijn er verlopen sinds hij Christus heeft leren kennen, maar nog immer blijft hij onvoldaan. Altijd weer en meer in die kennis toe te nemen, dat is zijn enige behoefte. En dat is een voortdurend gebed. Dat leven van Paulus wordt als het ware door één ding beheerst. Daar is één diep zielsverlangen. En dat enige verlangen zijns harten overstemt alles. Christus meer en meer te kennen. Christus die voor hem alles is. In leven en in sterven, voor tijd en eeuwigheid, opdat ik hem kenne. Wat wil ik daar nu mede zeggen? Wel, geliefde, natuurlijk in de allereerste plaats dit, dat die kennis van Christus zo noodzakelijk is voor een ieder op weg en reis naar de eeuwigheid. De kennis van Christus te missen, dat is te staan buiten de weg der zaligheid. En dat is dus op reis te zijn naar de oorden der buitenste duisternis. Nu leg ik maar weer meteen die vraag aan uw hart. Kent u Christus? Zonder kennis van Christus zullen we niet kunnen sterven. Zonder kennis van Christus kunnen we God niet ontmoeten. Die kennis die de apostel Paulus dan ook hier bedoelt, is maar niet een bloot wetenschappelijke, is maar niet een historiële kennis van de Christus, zeker. Die is ook nodig. De historische kennis van Christus, zijn namen, ach, zo leren we dat al op catechisatie. Christus moet gekend in zijn namen, in zijn ambten, in zijn staten. Zeer zeker, geliefde, maar weet, deze bloot wetenschappelijke, deze historische kennis, brengt wel het hoofd in beweging, maar niet het hart. En dat laat het hart dus buiten de zaken die daar in Christus liggen. En is daarom te kort om straks voor God te kunnen bestaan. De kennis die de apostel Paulus hier dan ook bedoelt. Hij zegt ook dat ik hem kennen. Dat woord in het Nieuw Testament is Grieks. Wil dan ook dit zeggen. Christus door innerlijke ervaring waar te nemen. Dat is de wezenlijke diepe betekenis van dit nieuwtestamentische woord kennen. Christus door innerlijke waarneming te ervaren. De kennis die de apostel Paulus hier dus bedoelt, is een geloofskennis. Is een ondervindelijke kennis. Is een bevindelijke kennis dus. Door deze kennis gaan we verstaan wat het zeggen wil. Christus voor ons en in ons. In ons en voor ons. Christus, ons geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot volkomene verlossing. Deze kennis van Christus, geliefden, wordt verkregen als er in de verloren zondaar
een waarlijk schuldbesef aanwezig is. En men leert bukken onder het recht Gods met verloochening en verzaking van alle eigen gerechtigheid. Met andere woorden, de kennis van Christus ontstaat daar waar het hart door woord en geest aan zonde en schuld ontdekt, leert roepen en schreien tot God in den hemel, is er ook een weg om die welverdiende straf te ontgaan en te komen tot eeuwig leven. In dat aan zichzelf ontdekte zondaarshart, dat nu met zijn schuld bekend gemaakt is, dat zijn gemis van God leert kennen. In dat hart wordt nu die kennis geboren door woord en geest van den Christus. Daarom zal het ontdekte hart die uren, die tijd, ogenblikken, nimmer en nimmer uit het leven kunnen vergeten. De eerste openbaring van de kennis van Christus in het hart. Verstaat u dit? Is u de Christus al ooit geopenbaard? Hebt u ooit die kennis van Christus geleerd toen u geopenbaard werd? Als de weg en de waarheid en het leven. Johannes, jaren en jaren later, dan schrijft hij erover. En dan zegt hij, het was de 10 uren. Die nu voor het eerst de levendige kennis van den Christus kreeg. En hem ontmoette nog. Christus, de kennis. Ja, dat is zo noodzakelijk. Maar, waar die kennis van Christus in dat hart geboren wordt, geliefd. Daar ontstaat met de apostel Paulus een innerlijke, innige drang om die Christus meer en meer te mogen kennen. Zeker nu is er in die kennis van Christus trap en maanden. Daar zijn zwak gelovigen en daar zijn sterk gelovigen. Maar de zwak gelovigen zullen dan ook begeren op te mogen wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van den Heere Jezus Christus. En daarom zijn ze zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk. Kent u daar iets van? Opdat ik hem ken, dat is dus Christus te lieven, te loven, te prijzen. Hem te kennen, dat is Christus te begeren. Hem nodig te hebben, met alle zonde en ellende, met alle nood en dood, tot hem te vluchten. Christus te kennen, dat is hem te zien in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn ongenoegzaamheid, in zijn volkomenheid. Christus te kennen, zoals de apostel Paulus begeerde, en steeds meer en meer begeerde Christus te kennen als de roos van Sharon, als het brood des levens, als de weg die ten leven leidt. Christus te kennen in de kracht van zijn bloed. Christus te kennen als die allerhoogste profeet die me leert en leidt. Christus te kennen als mijn voorbidder bij den Vader, als die enige hoge priester die met zijn dierbaar hartebloed voor al mijn zonden en ongerechtigheden telkens weer tussentreedt bij den Vader. Christus te kennen als de koning in mijn hart die met zijn genadescepter over al mijn vijanden heerschappij voert. Christus te kennen als die enige volkomen borg en zaligmaker, wiens werk volkomen is. Christus te kennen als de bruidegom zijner ziel. Als de bruidegom
van een zwarte bruid, maar die in Christus welbehagelijk is voor den Vader. Christus te kennen, wel gelukzalig is het hart dat hem zo kennen mag. Dat hart dat zo enigszins kennis van den Christus gekregen heeft, stemt zo van harte met Thomas van Aquino in. Heere, ik begeer niets dan u alleen, Heere, u te bezitten, Christus, u te dragen in mijn hart, Christus, mijn leven in uw leven te liggen en uw leven in mijn leven. Dat is de enigste. Heere, ik begeer niets dan uzelf, u alleen, uw geheel. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wereldling, ik heb een schat, ben met rijkdom overladen, die geen wereldling bevat. Christus te mogen kennen, Christus door het geloof te ervaren in het hart en alzo in Christus nu gevonden te worden. Dat is in Christus toegang tot God te mogen hebben. Kent u rijker wel daar? Die Christus kennen mag, die is geborgen voor tijd en eeuwigheid. Die Christus kennen mag, dat is een mens van wie het in der waarheid geldt, die is schatrijk. Bent u dat nu? Even het eerlijk antwoord vanmorgen. Alweer, nu gaat het dus niet over een beschouwende, bespiegelende kennis, maar nu gaat het over de grondbetekenis van dit woord. Christus waar te nemen in mijn hart door innerlijke ervaring. Ach, kende de kerken God nu eens iets van dat heimwee naar Jezus. Dat zou de kerk toch vruchtbaar nemen. We kunnen de Heer Jezus veel te weinig missen. Er is nou de liefde daarvan wel eens in je hart geweest. Heb je het nou zo in het verborgen? Dat weet soms aan een ander nog niet eens openbaar. Soms kunt ge het aan een ander niet eens vertellen. Zo kan het soms ook liggen in het hart. Maar dat er die sterke, innerlijke liefde toch wel eens was. Die liefde, dat ik hem ken. O Heer Jezus, zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Niet zo Jezus, dan uw bloed geeft voldoening aan mijn gemoed. Niets, o Heere Jezus, dan u zelf. Waar zijn ze vandaag, de harten, met heimwee naar Jezus? Zouden ze vanmorgen hier in de kerk zitten? Ach, dan mag ik toch dit zeggen. Zalig die heimwee naar Jezus hebben. Want hij mag vertoeven, maar hij staat toch achter de blinden. En hij wil straks blikken door de tralien der venster. Hij wil dat heimwee maar opwekken. Met de trekkende koorden zijn er liefde. Kom zeg me, wanneer hebt ge uw zielenbruidegom voor het laatst gezien en ontmoet? Moest je lang terug? Moest je eens eerlijk wezen hoor? Moest je ver terug? Wanneer ontmoette gij die Christus in wie je leven ligt? Wanneer was het voor het laatst dat je die Christus door innerlijke ervaring des harten mocht waarnemen? Ach, leeft ge dan in het heimwee met de apostel Paulus, omdat ik hem kan? Want vergeet niet, geliefde,
Hier schrijft het de apostel Paulus. En Paulus kende Christus. Zeker, zeg, het was al ruim 25 jaar geleden dat Christus zich aan Paulus openbaarde. Toen hij deze brief aan de Filippenzen schreef, was het ruim 25 jaar geleden dat hij de Christus leerde kennen op de weg naar Damascus. U weet dat ogenblik toen hij in zijn vijandschap en haat, menende goden wel behagelijk was, Christus hem verscheen, Christus hem daalde. En die Christus in het huis van Simon de lederbedrijder, in de straat genaamd de rechter, die Christus zich openbaarde als zijn volkomen borg en middelaar en zaligmaker, die ook alle zonde en schuld van Paulus voor zijn rekening had genomen en het eeuwig goed gemaakt had bij God. Daar had Paulus die dierbare Christus leren kennen. En nu is het ruim 25 jaar geleden. En nu schrijft hij nog, opdat ik hem ken. Hij krijgt er nooit genoeg van. Weet u wat een zuiver kenmerk is van het leven des geloofs? Niet dus dat wij over die zaken praten. Daar gaat vandaag aan den dag de kerk met alle ecumenische bewegingen aan dood. Maar als het leven der zielen mag zijn, dan is het Christus. U alleen. Hem te bezitten. Hem in het hart te dragen. Dat is mijn rijkdom. Dat is mijn grootste schat. Dat is het rijkste mens van heel de wereld. Dan zou je geen cent hebben. 25 jaar was het geleden van Paulus. En na ruim 25 jaar zegt hij nog, Christus, dat u maar kennen mag. Hoe meer die van Christus genoten heeft, hoe meer die uit Christus ervaren heeft, hoe meer die van Christus geleerd heeft, hoe meer dat u begint, meer en meer. Heere Jezus, ach, dat ik slechts leef in u en gij leven in mij. Ik leef nog niet meer ik, maar Christus Jezus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik. God, ach in die ruim 25 jaar heeft de apostel Paulus zoveel geleerd. Zoveel ervaren. Wat heeft hij niet een tegenstand te verduren gehad? Wat heeft hij niet een vijandschap ondervonden? Wat waren er niet de moeilijkheden die hij overwinnen moest? En, ach, hoeveel mensen zijn hem niet bitter tegengevallen. Maar weet je wat hij in die ruim 25 jaar het allermeest geleerd heeft? En wat hem het allermeest is tegengevallen, wat zou je denken? Paulus zelf. Wat heeft Paulus in die ruim 25 jaar ook een kennis opgedaan van zichzelf? Hij heeft meer en meer zijn zondigheid, zijn ellendigheid, zijn eigen verdorvenheid leren kennen, zodat hij moet uitroepen, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? En dat deed nu maar meer en meer die ene spanning, dat ene zielsbegeren, zijn harten opwaken, omdat ik hem kennen en de kracht zijn opstanding. Dat zijn die heerlijke, gezegende weldaden die uit het kennen van Christus voortvloeien. De kracht zijn er opstanding, begeert hij te kennen, geliefden. Onder die kracht der opstanding moeten we niet verstaan de kracht van Christus zelf, zoals hij die geopenbaard heeft als de Zoon Gods,
toen hij zeer vroeg in de morgen van de eerste dag der week opstond uit de dood, nadat hij de banden van dood en graf verbroken had, de machten van zonde, dood, Satan en hel had overwonnen. Maar de kracht van Christus, daarmede bedoelt hier de apostel Paulus, die levenskracht die uit Christus vloeit tot opwekking van de dode zondaar. Want dat is de rijke betekenis van de kracht der opstanding van Christus. Want Christus is immers niet voor zichzelf opgestaan, maar Christus is opgestaan voor zijn kerk. Dat is voor zijn volk. En u begeert, Paulus, meer en meer, als het ware, zich in Christus te verliezen. En te kennen de kracht van zijn opstanding. Dat is die kracht eerstens tot levendmaking van de dode zondaar. Want het is door de kracht der opstanding van Jezus Christus uit de doden dat een geestelijk dode zondaar wordt levend gemaakt. En zal het wel zijn, moeten we die kracht der opstanding van Christus dus in eigen hart kennen. Hebt u die mogen ervaren? Zodat ge van dood zijt levend geworden. Hoe die kracht der opstanding, als die verheerlijkt wordt geleefd, als dat leven dat Christus verworven heeft, u in dat geestelijk dode zondaarshart wordt uitgestapt, dan wordt ook in dat hart het leven gewekt. En dan ontvloeit weer uit dat leven dat van binnen gewekt is, weer het heimwee naar hem die het leven is. Dat is de Christus. Dat is dus de kracht der opstanding die ervaren wordt in de weg der waarachtige bekering. Hebt u zo die kracht der opstanding van Christus, geliefde, mogen kennen? Wonderlijk werk. Wonderlijk wordt het ons niet getekend in dat visioen reeds onder den oude dag. Wat de Heer aan Ezechiël gaf, weet u wel. Ezechiël werd in den geest verplaatst. In een grote dode vallei. Hij was als het ware gezet midden in een, op een groot slagveld. En er lagen de duizenden en tienmaal tienduizenden verslagenen op dat slagveld. En er was niemand achtergebleven om de lijken te begraven. En de arenden hadden er overheen gevlogen telkens weer. En de bergwolven hadden dat vlees dier machtige gegeten. En het bloed dier prinsen gedronken. En de oosterse zon had ten slotte die doodsbeenderen geblakerd. En de koude wind had ze als het ware gedroogd, gedord. Ezechiël, als je op Gods bevel heel die dode vallei moet rondgaan, dan verzucht hij: hoeveel zijn? En ze zijn zeer dor. En dan zegt de Heer Ezechiël: nu ga jij preken tegen die dorre doodsbeenderen. Nu zeggen wij, dorre doodsbeenderen kunnen niet horen. Maar Ezechiël preekt. En dan zegt de Heer: roep nu de geest aan. En dan wordt in een ogenblik heel dat dode vallei veranderd in één opstandingsveld. Door woord en geest werd het leven gewekt. En daarin openbaarde de Heer wat hij zou doen aan zijn volk. Hij zou ze opwekken uit het graf des doods. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. Nou, zo is het de kracht der opstanding die in dit dode dal van binnen het leven werd. Dat leven dat naar God vraagt. Het leven dat het buiten Christus niet stellen kan. Gelukkig de mens die zo de opstandingskracht van Christus kennen mag.
Maar die kende Paulus toch? Paulus was toch een bekeerd mens? Zeg, wie zou zich, wie van ons, zou zich vanmorgen naast Paulus durven stellen? Ik niet. Dan gaan wij toch ver achter die hoogst begenadigde Paulus staan. En hoe begeert dan Paulus, die de kracht der opstanding van Christus in de waarachtige bekering kende, hoe begeert die nu hem te kennen in de kracht zijner opstanding? Wel, Paulus was een bekeerde man, maar hij kon bij zijn bekering niet leven, kan u toch ook niet hopen, hè? Want dat is een dor leven, dat is een dodig leven, dat is geen godverheerlijkend leven, dat is geen vruchtdragend leven. Nee, Paulus had het goed geleerd. Paulus kon bij zijn bekering van ruim 25 jaar niet leven, omdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding, daarmee begeert hij dit, Heere, laat ik telkens weer die levenwekkende kracht van u, o dierbare Christus, in mijn hart ervaren, in een dagelijkse bekering. Kijk, dat is natuurlijk. Hoe liggen deze zaken in uw hart? Een dagelijkse bekering. Om zijn leven nu dagelijks uit die levensvorst te ervaren. Kijk, dan krijgen we wel eens een weinigje oefening in het woord van de apostel. Ik leef, doch niet meer ik. De kracht zijn er opstand. We hebben uit hen te leven bij een dagelijkse bekering. Kijk, dan zou daar meer dan hij mee weten. We zijn veel te ellendig dikwijls, hè. O, wat zitten we dikwijls toch nog gekluisterd aan alles en nog wat. En was het dan maar een levende klacht, maar die wordt soms ook nog gemist. Was er dan nog maar de levende klacht, hoe raak ik nog mezelf kwijt, om Christus voor de eeuwigheid eens hartelijk te kiezen. Omdat ik hem ken en de kracht zijn er opstanding. Dan is die kracht der opstanding ook tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot verheerlijking. De kracht der opstanding tot rechtvaardigmaking, want immers in Christus opstanding is de kerk door God gerechtvaardigd. In Christus is ze vrijgesproken van schuld en straf. En in die opgestane Christus heeft ze recht tot het eeuwige leven. Maar nu begeert de apostel Paulus om al meer Christus te kennen, ook in die kracht der opstanding, dat hij de bewuste rechtvaardiging in zijn eigen hart mag kennen. Weten, beleven, dat die rechtvaardigmaking in zijn hart hem beheersen mag. Was Paulus dan geen gerechtvaardigd mens? Ja toch? Wat zalig had die borg zich niet openbaar, toen hij zijn dienstknecht gezonden had aan Ananias, de handen op hem gelegd, en hij in Christus mocht overgaan. Paulus, die het ook voor zichzelf kende, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nou, eens gerechtvaardigd is toch klaar? Zeker, geliefden, als God in Christus een streep door de rekening haalt, komt de Heer er gelukkig nooit meer op terug. Maar die het door het geloof uit de kracht der opstanding van Christus kennen mag. Als het geen beschouwing, geen bespiegeling is, maar de waarachtige beleving van zijn hart geweest, die zal net als Paulus begeren, Heer, uit een dagelijkse rechtvaardigmaking te leven. Kijk,
Die Paulus kon ook maar niet bij die rechtvaardige making leven. En daarom, omdat ik hem ken. En de kracht zijn er ook schatten. Heere, dat ge het telkens weer tegen me zegt. Dat het goed ligt tussen u en tussen mij. De kracht der opstanding, waarin die dierbare Christus het sneeuwwitte kleed der gerechtigheid verworven heeft voor heel zijn bruid. Om nu met dat kleed der gerechtigheid, met die volkomene genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus bedekt, door het geloof die weldaden te omhelzen, om alzo in Christus, door God gerechtvaardigd te worden. Dat is de rijke kracht, de opstanding van Christus te kennen. Heer, telkens weer, ach zeg het nog eens, dat het goed is tussen u en tussen mij. Ik las het zo wonderlijk in een briefje van Comrie, dat hij schreef aan een vriend, ik heb het zo goed. Gisteren heeft mijn dierbare borg Christus me verkwikt en heeft de Heere het nog eens persoonlijk gezegd. Comrie, het ligt goed tussen u en mij. Opdat ik hem ken en de kracht zijn er opstanding. Dat is ook een kracht tot heiligmaking. Dat is dus tot vernieuwing des levens. Tot heerlijkmaking. Want dat doet die ziel naarmate Christus nu in je hart gestaltenis krijgt. En Christus je leven wordt. Wel, naar die mate komt er heimwee naar zijn komst. Naar die mate gaat je hart met verlangen uitzien naar die Christus. Om bij den Heere eeuwig te mogen wezen. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. In uw huis, uw naam verhogen. Hem ken en de kracht zijn er ons. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig hoort van Sion haast voor God verschijnen. Dat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood, gelijkvormig worden. Wanneer de apostel Paulus hier nu begeerde gemeenschap te kennen met het lijden van Christus, dan wil hij natuurlijk niet dit zeggen, dat hij mag kennen hetzelfde lijden wat Christus kende, want het lijden van Christus is een heel enig lijden geweest. Christus lijden was immers borgtochtelijk, zonde verzoenend, schuld overnemend. Zo was het lijden van Christus. Dat lijden heeft Christus alleen kunnen lijden. Daarin heeft hij God verheerlijkt, de wet vervuld, de deugden opgeluisterd. Daarin is de zonde verzoend en is God volkomen bevredigd. Nee, dit bedoelt hier de apostel Paulus, als hij als het diepst verlangen van zijn ziel zegt, en hem kennen. In de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, dan bedoelt hij dit. Heren, dat ik nu in dezelfde gestalte mag lijden zoals u geleden hebt. In dezelfde gestalte. En hoe heeft Christus geleden? Hoort, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Christus heeft geduldig gedragen. Als men hem schold, schold hij niet weder. Sloeg men hem op de rechter, hij keerde ze de linkerwang toe. In heel dat lijden van die dierbare Christus was het: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat bedoelt nu de apostel als hij zegt, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordt. Om nu in diezelfde gestalte, eens willens zijnde met de weg, waarin de Heere leidt, te mogen leiden. Kostelijke zegen, kostelijke vrucht. Want ach, geliefde, let eens op de apostel Paulus. Wat heeft apostel Paulus niet moeten lijden? Wat een verdrukking, wat een moeite, wat een noden, wat een ellende in zijn leven. Paulus, ach, je weet het toch wel. Hij had zo'n scherpe doorn in zijn vlees. Hij is hem maar niet kwijtgeraakt, die doorn. Een engel des Satans, die je met vuisten sloeg. Nu had de Heer gezegd, Paulus, mijn genade is u genoeg. Maar Paulus, die een weinigje zichzelf kende, ach, hij wist het wel, tegen het lijden bal ik mijn vuist. Voor de tegenspoed sta ik op. In een weg van druk heb ik niks mee, alles tegen. In een weg van kranten, in een weg van rouw dragen, in een weg van diepe beproevingen, zou ik vloeken. Want onze natuur wil niet aan het lijden. Waarom zou de Heer nu, en dan moet je eens goed opletten, waarom zou de Heer aan degene die hij lief heeft schenken, lijden, druk, moeite, smart, krant, kruis, tegenheid. Maar bedenkt het, de Heer heeft toch de koning gezegd, nietwaar, de wereld zal te verdrukken. Veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vromelen. Waarom zou de Heer dat niet doen? Dat geeft hij nu aan zijn kinderen die hij lief heeft. Wel, dat is nu een liefdescadeautje
van Christus en zijn kerk. Wonderlijk, hè?
Ja, wel, ja. Ach, ik weet het wel. Het is voor de wijzen en de verstandigen verborgen, maar het is de kinderkunst openbaar. Waarom Christus dat zijn kerk nu maar heeft, of dat ze nu maar laag bij de grond zullen blijven. Wel, dat wil de Heere door zijn lieve geest wel eens gebruiken, omdat hij weer naar Christus is op te wekken. Dat we de pennen van onze levensstem toch niet te diep in de aarde zullen slaan. Ach, als we het zo goed hier hebben, lief meester, zou jij 200 jaar willen worden. Ben ik verkeerd? Het is praktijk. En komt dat lijden? Opdat de Heere daardoor ze maar wil leren de vergankelijkheid van al het ondermaans, om al meer een heimwee naar God en Christus, een heimwee naar boven te leren krijgen. Niet lang zal het lijden duren, draag nog een poosje je kruis, wellicht zijn het weinig uren, dan zijt ge eeuwig thuis. Die levendige gestalte wil Christus verwekken onder het lijden. En u begeert daarvoor zijn vrouw en de gemeenschap zijns leiders. Dat wil dus dit zeggen. Eens willens te mogen zijn. In welke weg de Heer ons ook leidt. Eens willens met de Heer in bezoekingen, in beproevingen, onder tuchtigingen, in wegen van krampen, in wegen van rouw en smart, in wegen van eenzaamheid, eens willens met de weg gemaakt te worden, zoals die borg nu lijden mocht, in stille overgegevenheid. Dat is nu alles vrucht uit die Christus zelf. Hij heeft die geest der eenswillensheid verworven. En werkt hij niet met die geest, maar in ons hart, dan is daar wel eens. En de gemeenschap zijns leiders. Wil u geloven dat er dan een volk op aarde is, dat in de gemeenschap met Christus de smartelijkste lijdenswegen wel eens gaan mag. En dan toch zeggen, het is goed. Nee, ik kan geen kwaad van de Heere denken. Doe het niet, o arm volk dat God vreest. Doe het toch niet. Dat doet onze natuur wel. Ach, ik weet het wel. Dat is enkel opstand. Maar weet, wie zou nu het beste weten wat goed voor ons is dan Christus, de zielenbruidegom. Heere, dat ik u ken, de kracht uw opstand en de gemeenschap, uw lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Christus is de kruisdood gestorven. Dat is een langzame, smartelijke dood. En zo begeerde de apostel dat ook hij zo sterven mag. De oude Adam, die mens der zonde, sterven mag aan de kruispaal. Zij mijn wil in mij gedood, en uw wil mijn dagelijks brood. Leer mij in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan. Achter u ten hemel gaan, zijn dood gelijkvormig worden. Zo moet die oude mens met Christus gekruisigd worden. We moeten sterven aan alles. Sterven aan de wereld. Sterven aan eigen zin. Sterven aan eigen wil. Sterven aan zelfhandhaving. Sterven aan eigen liefde. Sterven aan eigen gerechtigheid. Dat sterven, zijn dood gelijkvormig wordende, wordt zo dierbaar bevorderd door een geloofsblik op het kruis van Christus. Dat is één der krachtigste middelen om op alles
de dood te leren schrijven. En bovenal ook zichzelf. En de gemeenschap zijns lijdens. Zijn dood gelijkvormig wordende. Opdat ik, of ik, enigszins ongekomen tot de wederopstanding der doden. Komen, dat betekent naderbij komen. Dat wil dus zeggen, als stervende komt men nader. Of ik enigszins ongekomen tot de wederopstanding der doden. Enigszins, zeg. Maar twijfelt Paulus daar dan aan? Heeft hij en mist hij dan nog dat geloof? Dat dan toch de Heere het eens goed zal maken? Twijfelt hij eraan of hij straks op zal staan met lichaam en ziel om Christus en God eeuwig te verheerlijken? Twijfelt hij daar nu aan als hij dit zo zegt? Of ik enigszins mogen komen? Nee, mijn geliefde, duizenden malen één. Daaraan twijfelt de apostel niet. De opstanding van Jezus Christus is hem en de kerke Gods een zeker pand, hunner zalige opstanding. Nee, als hij het zo schrijft, zo zegt hier, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, dan getuigt dit van diepe ootmoed en een heilige bezorgdheid. Hij ziet op de weg die hij gaan moet. En dan ziet hij op eigen nietigheid en geringheid. Hij ziet op de bezwaren en op de moeilijkheden van de reisgeliefde. En u verstaat het. Nu zal het alles een wonder wezen. Als we pas bekeerd zijn, als we pas op de weg zijn, als die liefde zo pas in onze harten is uitgestort, dan verstaan we daar niets van. Niets en niets. Dan leeft het in het hart, ik zal er zeker komen. Maar Paulus, die al jaren op de weg was, Paulus, of ik enigszins kom, door die zalige opstanding straks, als de kerke Gods het stof zal opwekken uit de dood, ziel en lichaam verenigd op die glorierijke dag van Christus, ziel en lichaam verenigd, de doden zullen opstaan. Ze zullen eeuwig gloriëren in Christus, in God enig, om er enigszins toe mogen komen. Daar bedoelt u nu dit mee. Hoe ouder dat hij geworden is, hoe dichter dat hij erbij komt, hoe groter wonder het wordt. Een wonder dat hij bekeerd is. Een wonder die Christus leerde kennen. Een wonder dat de Heer hem door alles geleid heeft. Het zal een wonder wezen. Een eeuwig wonder als hij thuis komt. Kom bruid, zeg dat eens hartelijk mee met Paulus. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Zeg, kent Gij, Christus, is die Christus u geopenbaard? Buiten Christus de dood, hoort ge het wel? Wie Christus niet kent, is op reis naar de dood. God van den hemel, geven door de genadige bediening van zijn woord en heilige geest, eens die heilige onrust in uw hart, dat u niet mocht rusten, voor u Christus kennen mag. Opdat ik hem ken, en wie Christus heeft, heeft alles.
Amen. Trouwe en volzalige God, wees gij de toepasser van het woord, wat wij met elkander mochten overdenken. Ach, het is in zwakheid gebracht. Wil wat van het schepsel was verzoenen en het uwe verheerlijke, dierbare Christus, dat we u toch mochten kennen. Want u te missen is de dood, u te bezitten het leven. En mocht uw kerk, uw volk, meer en meer in dat heimwee met Paulus leven, opdat ik hem kennen. Amen. Derde vers uit 106. De tweede maal de huwelijksafkondiging van Klaas de Breeën en Cornelia Quist, wier huwelijksbevestiging, zo de Heere wil, aanstaande vrijdagmiddag om 14:30 zal plaats hebben. Dan herinner ik u aan de collecte die vandaag in alle kerken gehouden wordt voor de verspreiding van christelijke lectuur en de Bijbel onder de heidenen. Volgende week zal het leesdienst zijn. En dan stelt de kerkenraad voor, overgekomen uit de gereformeerde kerk, Jan de Jong en Jannetje de Jong soeverein, en uit de hervormde kerk Josina Kuit soeverein. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.